Fijn om hier vanmorgen weer te zijn. De laatste keer dat ik in de buurt van Venlo was, was in de zomervakantie. Met de auto op de snelweg richting Zuid-Frankrijk. Maar dat is al een hele tijd geleden, zeker voor jullie, want de vakantie begon hier wat eerder dan bij ons in het midden. Ik wil met jullie een stukje gaan lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 3, en dan vers 7 tot en met 13. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Daar staat dit. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan. Van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over het onderwerp: hoe kijkt Jezus naar onze gemeente? Hoe kijkt Jezus naar onze gemeente? En als je goed leest, dan zie je in dit stuk, in deze brief aan deze gemeente, drie dingen. Je ziet in de eerste plaats dat Jezus een bemoediging geeft. Daar ga ik het grootste gedeelte van de preek over hebben. Vervolgens zie je dat Jezus, als je goed telt, ligt er een beetje aan hoe je telt, maar 9 beloftes geeft. Daar ga ik er 2 van bespreken. En we zien ook nog dat Jezus een opdracht geeft. Dus hij geeft een bemoediging, belofte en een opdracht. B-O-B, Bob. Makkelijk te onthouden, hè? B-O-B. Bemoediging, opdracht, belofte. Eerst die bemoediging, en die zie je in vers 8, want daar zegt Jezus: ik ken uw werken. En ik heb straks aan de kinderen dat rapport laten zien. Maar als je heel eerlijk gaat kijken naar de rapporten die die 7 gemeentes in Openbaring krijgen, daar word je niet blij van. Want eerlijk is eerlijk, 5 van die 7 gemeentes krijgen een dikke onvoldoende. Mooier kan ik het niet maken. Makkelijker ook niet. 5 van de 7 gemeentes krijgen een zware onvoldoende. Er is best wel wat goed in die gemeente en ze doen best wel goed hun best. Maar als het erop aankomt en Jezus kijkt naar wat echt belangrijk is, scoren ze gewoon een onvoldoende, behalve 2. En 1 daarvan is degene die ik net heb voorgelezen. Dus we komen er vanmorgen goed vanaf. We hebben vanmorgen te maken met een gemeente die van Jezus een voldoende krijgt. En dat is best wel eens mooi om ook te zien. Want ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten, maar ik ben van nature best wel zo dat ik nogal snel kritiek heb. Dit is niet goed in een gemeente en dat is niet goed in een gemeente en dit gaat mis en dat kan beter enzovoort. Nou, als je dat een beetje genuanceerd doet, dan kan dat ook nog best wel helend zijn. Maar Jezus is ook zo dat als hij bij een gemeente ziet dat het gewoon goed gaat, dan zegt hij dat ook. Hier in Philadelphia heeft hij niks op die gemeente aan te merken. Alles loopt goed. En dat is mooi. Het eerste wat hij tegen die gemeente zegt is: ik ken uw werken. Dat betekent, heel eenvoudig, dat hij op de hoogte is van alles wat ze in die gemeente doen. En dan bedoel ik niet alleen de preken of de liederen of de muziek. Nee, alles. Werken staat hier voor al het menselijke gedrag in die gemeente. Dus degene die de koffie zet, degene die de website bijhoudt, degene die je schoonmaakt. Jezus is van alles op de hoogte. En dat is een geweldige bemoediging. Hij zegt: ik ken uw werken. Ik weet waar jullie mee bezig zijn. En dat moet voor die gemeente, dat is een hele kleine gemeente, Daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. Er moet een geweldige bemoediging zijn geweest. Want misschien herken je dat wel, dat je hier diaken bent of oudste. En dat je denkt, God, ziet u eigenlijk wel waar we hier in de gemeente mee bezig zijn? Heeft u wel door hoe moeilijk het hier is? Ziet u niet dat ik al mijn tijd en al mijn energie steek in deze gemeente en er gebeurt zo weinig? Ik heb het idee dat ik het vuur uit mijn sloffen loop en op de een of andere manier lijkt het alsof er niks gebeurt. Of misschien zit je in het jongerenwerk of in het tienerwerk of wat dan ook. En je bent zo hard aan het werk en je bent zo bezig. En voor je gevoel lijkt de hemel soms dicht. En dan kan zomaar die vraag in je eigen hart opkomen, God, ziet u ons wel? Hier in Venlo of in Tegelen. Heeft u wel door waar we mee bezig zijn? Weet u eigenlijk wel hoeveel energie het kost? En daarom is het zo mooi dat Jezus hier heel simpel begint, gewoon door te zeggen, ik weet waar jullie mee bezig zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er ontgaat de hemel niets. Alles van wat jullie hier doen, alles waar jullie mee bezig zijn, God weet het allemaal. Hij is er perfect van op de hoogte, tot in de kleinste details. Nogmaals, niet alleen de grote dingen, pardon, maar ook de kleine dingen. Dat is prachtig. Nou, wat ziet God dan in Philadelphia? Nou, het eerste wat hij ziet is dit. Als je kijkt naar vers 8, dan zegt hij, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Er staat eigenlijk, als je goed kijkt in het Grieks, kleine kracht. En dan staat er een woordje dat heet mikran. Mikran. Maar even proberen te volgen. Mikran, dat kennen jullie waarschijnlijk, want daar komt ons woord microscoop vandaan. Micro is het woord voor klein. Microscoop, wat doe je met een microscoop? Als je een microscoop hebt en je hebt een heel klein voorwerp en je legt dat daaronder. En je kijkt door het glas, hè, dat weten jullie misschien nog wel van school. Dan zie je dat voorwerp goed. Zonder die microscoop zie je het of niet, of je ziet het heel klein. Nou, zo moest je bij wijze van spreken, als je daar in Philadelphia was, in die stad, moest je met een microscoop bijna kijken om die gemeente te zien. Zo klein was die. Dat zegt Jezus, jullie hebben weinig kracht, jullie hebben kleine kracht. Het was waarschijnlijk een gemeente waar heel weinig mensen in zaten. Waarschijnlijk ook heel veel mensen, nou niet heel veel, maar waarschijnlijk waren de meeste van die mensen arm. Politiek en economisch hadden ze niks in de melk te brokkelen. Ze stelden gewoon helemaal niks voor. Lijkt een beetje op de Bijbelgemeente in Venlo, toch? Jullie worden niet eens boos, dat valt mee. Ik had wat meer tegenstand verwacht eigenlijk, maar... Wat stellen jullie nou voor? In Venlo zijn er 100.000 inwoners ongeveer, hè? En dan zo'n klein groepje. Als jullie hier de tent sluiten, is er geen haan die er naar kraait. En sommigen zullen misschien zeggen, ja, maar er zijn nogal wat meer gemeentes in Venlo, dat klopt. Maar wat stelt dat alles bij elkaar nou voor als je kijkt naar dat hele grote Venlo? Of als je kijkt naar dat Limburg? Zelfs, ik kom uit Ede, er zijn veel meer kerken, maar dan nog, wat stellen wij nou voor in Ede? Stel dat allemaal niet zo voor. En weet je wat nou zo mooi is? Dat het voor God, dan moet ik kijken hoe ik het eerbiedig zeg, maar voor God maakt het geen fluit uit of je nou een grote gemeente bent of een kleine. Ik vind het zo mooi om te zien dat God niet naar aantallen kijkt. Mensen wel. Mensen zijn altijd, inclusief ikzelf, geneigd om te kijken naar aantallen. We hebben jarenlang in Barneveld jongerenavonden georganiseerd. Van 2010 tot 2015 of 2016, weet ik niet meer precies. En dan altijd na die tijd, als je dan met mensen in gesprek ging over die avond, dan was een van de eerste vragen, hoeveel mensen waren er? Zo gaat het, hè? En als er dan 25 of 30 waren, dan, nee, dan was het net. En als er waren er ook wel eens een keer 90. Nee, maar dan was het een geslaagde avond. En eerlijk gezegd, zelf keek ik ook zo naar die avonden. Als er 90 waren, dan was de avond geslaagd. En 25, 30. Ken net, hè? Zo gaat het dan. Terwijl ik weet van een van die avonden dat er heel weinig mensen waren. En dat de spreker op die avond het ook nog zei aan het begin tegen mij. Van ja, weet je, bij wijze van spreken. Hij zei, het maakt me niet uit of ik voor veel of weinig ben. Maar voor, moet ik bij wijze van spreken voor zo weinig mensen hier naartoe komen? Zo zei hij het net niet. Maar daar kwam het wel een beetje op neer. En juist op die avond is één iemand tot een geweldige doorbraak in zijn leven gekomen. En dat weet ik toevallig. Omdat diegene waar hij mee was, dat mij via de telefoon liet weten. Terwijl als je puur naar die avond had gekeken, had je gedacht, wat is dit, stelt weer niks voor, het is eigenlijk niks. God kijkt niet naar aantallen. En daarmee zeg ik niet dat als je een grote kerk hebt, dat je fout bezig bent, en als je een kleine kerk hebt, dat je slecht bezig bent. Want met Pinksteren waren er 3000. Toen startte de kerk met 3000 mensen en die groeide daarna uit tot 5000. Het was een geweldig goede gemeente. Dus het gaat er niet zozeer om of je nou een grote gemeente bent of een kleine gemeente. Maar aantallen op zichzelf zeggen voor God niks. Ook niet aantal activiteiten. Want er was een gemeente in die tijd, dat was de gemeente van Efeze. Die hadden bewijzen op hun rapport voor activiteiten 10. Dat zag er aan de buitenkant gesmeerd uit. Alle activiteiten werden uitgevoerd. Voor alle activiteiten waren voldoende mensen. Alle vacatures vervuld om door een ringetje te halen. Maar voor de liefde hadden ze een 1. Voor activiteiten een 10 en voor de liefde een 1. En Jezus waarschuwt zulke gemeentes dat als ze op dat pad doorgaan, dat de kandelaar weggenomen zou worden. Dat er van die gemeente niks zal overblijven. God kijkt niet naar aantallen. Waar kijkt hij dan wel naar? Wat ziet hij in deze gemeente, waardoor hij zo blij is met die gemeente? Nou, hij ziet niet alleen dat ze klein zijn, hij ziet ook dat ze zijn woord bewaard hebben. Daarom is het natuurlijk heerlijk om in de Bijbelgemeente dat te mogen zeggen, want dit was een echte Bijbelgemeente. Deze gemeente van Philadelphia was een echte Bijbelgemeente. Ze hadden het woord van God bewaard. En bewaren, dat kun je net zo goed vertalen met bewaken. Sommigen van jullie brengen misschien de post rond, dat weet ik niet. Maar dan kom je soms bij een huis en dan schrik je behoorlijk. Want dan springt er opeens een hond naar de deur. En dan staat er ook nog wel een bordje, hier waak ik. En voor jou is dat heel vervelend, maar voor de eigenaar is dat een geweldige geruststelling. Want die hond die zorgt ervoor dat zijn baasje veilig is. En dat is het punt wat ik vanmorgen wil maken. Is het woord van God zo veilig bij ons, dat bij wijze van spreken wat er ook naar die brievenbus toekomt, maar dat het woord veilig blijft. Het woord van God bewaren is niet alleen dat je een mooie Bijbel thuis hebt en die bewaar je netjes in de kast. Nee, het woord van God bewaren en het woord van God bewaken, dat betekent dat je erin leest en dat je doet wat erin staat. Dat is het woord van God bewaken. Dat is het woord van God bewaren. En het mooie van deze gemeente in Philadelphia is dat als God naar die gemeente kijkt, bij wijze van spreken door een microscoop, dan ziet hij een kleine groep mensen, maar die wel het woord van God bewaart. Ze hadden nog nauwelijks een Bijbel. Dit wat wij nu hebben, hadden ze helemaal niet. Ik denk dat een heel aantal van die gemeenteleden niet eens zelf kon lezen. Mogelijk hadden ze één boekrol of een paar brieven van het Nieuwe Testament. Ze hadden maar heel weinig. Maar dat wat ze hadden, dat bewaakten ze. Daar hielden ze zich aan. En dan kun je natuurlijk zeggen, dat was toen wat makkelijker. Nou, dat was helemaal niet makkelijk, want ze werden van alle kanten aangevallen. Ze werden aangevallen door de Joden, die zeiden, jullie mogen wel in God geloven, maar niet in Jezus als de Zoon van God. En ze werden door de heidenen aangevallen, die zeiden, je moet meedoen aan de keizerverering. Terwijl God in de Bijbel had gezegd, je mag alleen mij als God dienen. En Jezus had natuurlijk gezegd dat hij de Zoon van God was. Dus dat woord van God, om dat te bewaren, was voor hun net zo ingewikkeld als voor ons. Maar ze bewaarden het. En we weten allemaal, wat bewaar je in je leven? Je bewaar iets wat kostbaar voor je is. Als de Bijbel niet kostbaar voor je is, zul je hem ook niet bewaren. Als je niet weet wat erin staat, kun je het vergeten. Als we die Bijbel niet meer lezen, als we nauwelijks in ons leven nog tijd maken om de Bijbel te lezen, dan zal als vanzelf dat bewaken van die Bijbel steeds meer naar de achtergrond gaan. Dan gaan we klagen en dan zeggen, ja, die Bijbel is ook een moeilijk boek en dat is een lastig boek. En dat is soms ook zo, want ik ben nu heel eenzijdig. Zometeen zal ik iets proberen te nuanceren. Het is soms ook heel moeilijk. Maar als we niet die Bijbel bewaken, als we er niet in lezen, gaan we hem steeds minder bewaken. En op een gegeven moment zegt het ons helemaal niks meer. En dan klagen we dat God niks meer tegen ons zegt, terwijl voor een groot gedeelte de schuld bij onszelf ligt. Een paar weken geleden moest ik ergens naartoe en terwijl ik in de auto zat en ik was een poosje onderweg, toen schrok ik me opeens een hoedje, want opeens kwam ik erachter dat ik mijn mobiel vergeten was. En ik dacht, ja, zou ik teruggaan? Ja, dat is ook wat, dan moet ik nou helemaal terug om die mobiel te gaan halen. Zo zuinig ben ik op die mobiel van mij. Ik heb hem nu ook bij me. Ik heb hem eigenlijk bijna altijd bij me. Als we nou eens op de manier, en dat zeg ik dus ook tegen mezelf, hè, op de manier waarop we die mobiel bewaken en dat we bezig zijn met die mobiele telefoon, als we op die manier eens met de Bijbel omgingen, dan moet je eens kijken wat er in je eigen leven gebeurt. Het woord van God bewaren is zo dat woord lezen en zo bezig zijn met het woord van God dat het iets kostbaars voor ons wordt. Betekent dat dat als je die Bijbel leest, dat bij wijze van spreken dat boek al bijna 's morgens naar je toe komt? Zo'n zin heb je erin? Nee hoor. Ik heb ook heel veel tijden in mijn leven gehad dat ik soms weken, maanden totaal geen zin had om Bijbel te lezen. Echt niet. Maar ik ken ook, mag ik door Gods genade zeggen, zoveel momenten uit mijn leven dat ik die Bijbel gelezen heb en dat ik ergens mee bezig was in mijn leven en ik kreeg een antwoord van God. Of dat ik iets ontdekte en dat ik zo blij ervan werd en dat ik iets verrassend ontdekte en er helemaal enthousiast van werd. En je hoeft ook niet elke keer dat je Bijbel leest heel erg enthousiast te worden. Dan heb je wel die Bijbel gelezen en dan kan het zomaar op een moment in je leven zijn dat ineens zit je ergens in en die tekst die je toen gelezen hebt, die komt in je gedachten. Als je hem die weken daarvoor niet gelezen had, had die tekst ook niet in je gedachten kunnen komen. Als die gemeente in Philadelphia niet geluisterd had naar het voorlezen van het Oude Testament of van die brieven die ze hadden gekregen, waren ze ook voor de bel gegaan, hadden ze het woord van God ook niet bewaakt. Dus het woord van God bewaken is lezen, herkauwen, zoals het met een mooi oud woord gezegd wordt. Herkauwen, een koe die eet iets en dan gaat hij het herkauwen. Dus erover nadenken. Luisteren. En elk van ons zal het op zijn eigen manier moeten doen. Ik kan hier natuurlijk heel makkelijk zeggen, jullie moeten allemaal 's morgens om 6 uur de wekker zetten. Om stille tijd te gaan houden. Nou, sommigen, op het moment dat ze de wekker zetten en stille tijd gaan houden, dan wordt het soms zo stil omdat ze in slaap vallen. Dat werkt niet. Als ik in goede doen ben, vind ik voor mij persoonlijk zelf 's morgens de beste tijd. Maar mijn vrouw niet. Die vindt het verschrikkelijk. Die kan de ogen niet open houden. Die doet het 's avonds. Nou, prima toch? Daar gaat het helemaal niet om. En als je het heel lastig vindt om Bijbel te lezen, begin dan eens met Bijbelstudies van Henk Binnendijk op internet te kijken. Prachtig. Juist doordat er internet is, waar ook heel veel negatieve rotzooi over komt, juist doordat er internet is, dan kun je zoveel mooie Bijbelstudies zien. Er staan allemaal nieuwe Bijbelstudies op van Openbaring en van Abraham, Isaac en Jacob. Prachtig. En als je hoort hoe hij enthousiast wordt over een bepaalde tekst, dan denk je, oh ja, dat staat er ook, ik heb het nooit gelezen. En zo word je enthousiast en dan ga je dat woord van God bewaken. Er is iemand in de Bijbel, Jozua, ik lees het even voor, je hoeft het niet op te zoeken. Er is iemand in de Bijbel die krijgt van God de opdracht om het volk Israël Kanaan in te brengen. En dan zegt God tegen hem allerlei dingen, wees sterk en moedig. Maar dan zegt God in Jozua 1 vers 8, dit boek, dat zijn ongeveer de eerste 5 boeken van Mozes, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dag en nacht het woord van God overdenken. Dan denk je, die man die staat voor Kanaan om dat land Kanaan in te nemen. God zal wel allerlei militaire strategieën tegen hem zeggen hoe die Kanaan in moet nemen. Moet hij in zijn Bijbeltje gaan zitten lezen? Daar snap je toch helemaal niks van? En dan gaat hij daarna gaat hij Kanaan in. En dan gaan ze 7 rondjes om Jericho lopen. Dat is toch belachelijk. Maar hij luistert dan naar wat God tegen hem zegt. En die stad die valt. En vervolgens gaan ze, terwijl Achan gezondigd heeft, toch Ai proberen in te nemen. Het loopt op niks uit. Die hele militaire strategie loopt op niks uit. Dag en nacht het woord van God overdenken en ermee bezig zijn. En nogmaals, je zult daarin voor jezelf, in je eigen leven, op je eigen plek, op je eigen manier, een manier van leven moeten vinden waarin dat past, wou ik zeggen, dat is niet helemaal goed. Maar waarin je daar iets vindt waarin dat lukt. En soms lukt het dagen niet of weken niet. Dan moet je niet rondgelopen met een schuldgevoel, want ik sta hier vanmorgen niet om jullie een schuldcomplex aan te praten. Verre van dat. Maar als de Bijbel geen rol in ons leven speelt, dan zal God steeds verder op de achtergrond komen. En als we nou straks bij de koffie zijn, na de dienst, wil ik jullie proberen een klein beetje te helpen. Als je nou straks bij de koffie staat, dan moet je eens aan degene die naast je staat, ik zou het eigenlijk willen verplichten, maar dat durf ik niet, maar dan zou je eens moeten vragen, welke rol speelt de Bijbel in jouw leven? En het is een meer keuzevraag. Dus je hoeft niet eens een heel gesprek te voeren. Welke rol speelt de Bijbel in jouw leven? A. Niets. B. Iets. C. Veel. D. Alles. Welke rol speelt de Bijbel in jouw leven? Iets, niets, veel of alles? En we zijn vandaag met z'n tweeën, dus we gaan langslopen om te kijken of jullie dat ook echt doen. Nee, dat is een grapje. Maar ik zou jullie echt willen vragen, doe dat. En als je dan eerlijk moet zeggen van, joh, er is voor mij eigenlijk, die Bijbel, daar blijft bij mij eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ik heb er eigenlijk bijna niks meer mee. Zeg dat eens eerlijk en ga dan eens met elkaar in gesprek en vraag eens van, hoe doe jij dat dan? Want het is niet een soort vraag van, kijk mij eens even heel stoer zeggen dat ik alles met die Bijbel heb. Helemaal niet. Het is een aanknopingspunt om met elkaar in gesprek daarover te gaan. Want ook als je in een gemeente zit en vooral als je heel lang er zit, dan kunnen bepaalde patronen erin sluipen. Dat je nauwelijks meer met elkaar daar nog over praat. En dat de gesprekken vooral gaan over de koffie of over de vakantie. Prima. Als we nou allemaal straks beginnen met deze vraag, mogen jullie ook aan mij vragen, hè? Ook aan hem, ik heb niet met hem over gehad van tevoren. Vindt hij goed. En nogmaals, ik wil niet een soort idealistisch beeld zeggen van, oh, die Bijbellezer is altijd zo leuk. Nee hoor, helemaal niet. Maar ik weet ook uit mijn eigen leven dat God juist door die Bijbel zoveel aan je kan geven en zoveel wil geven. De afgelopen zomer was ik dus op vakantie in Frankrijk en toen voelde ik me beroerd en somber en daar heb ik best wel vaak last van. En toen moest ik denken aan, ik dacht nou, laat ik eens beginnen met 1 Korinthe. Toen kwam ik bij 1 Korinthe 1 vers 8, waar staat dat God ons zal bevestigen tot het einde toe. Zodat we onberispelijk zullen zijn op de dag van de wederkomst. En toen werd ik zo blij. Toen was niet gelijk mijn somberheid helemaal weg. En toen ging ik niet huppelend de hele dag door, helemaal niet. Maar toen werd ik zo blij, als een soort knipoog van boven. Wat God geeft door dat lezen van die Bijbel. Nou, in Philadelphia bewaarden ze dat woord van God goed. Het was een kleine gemeente, maar wel een hele fijne. En ik vind het mooi dat Jezus hier zegt dat ze kleine kracht hebben. Weet je welk woord er staat voor kracht? Er staat dynamiet. Een klein stukje dynamiet kan een enorme berg zomaar laten splijten. Ze waren met weinig, ze waren klein, maar er was kleine kracht. God zag iets in dat kleine groepje mensen wat voor de omgeving niks betekende. Hij zag iets wat hij waardevol vond. Hij zag daar mensen die elkaar lief hebben, denk ik. Hij zag daar mensen die ondanks alles, ondanks de weerstand, ondanks de tegenstand, vasthielden aan God. En juist die kleine kracht, die zorgde ervoor dat er iets gebeurde waar hij blij van werd en wat voor hem groot was. Ik moest denken aan het verhaal wat ik een heel aantal jaren geleden las van een heel klein jongetje die in het ziekenhuis was. En die had blinde darmontsteking, geloof ik. En hij werd op de dag van de operatie naar de operatiekamer gereden. En toen zei die chirurg tegen hem, we gaan jou zo meteen in slaap brengen. En dan gaan we jou opereren om jou beter te maken. Waarop dat jongetje zegt, in slaap brengen? Ik ben helemaal niet moe. Ja. Nee, zegt de chirurg, maar als we jou niet in slaap brengen, dan kunnen we jou niet opereren en kunnen we jou niet beter maken. Oh, zei die, ga ik slapen. Hij zei, als ik ga slapen, moet ik eerst bidden. En voor dat die chirurg het door had, liet hij zich van zijn bed afglijden en hij lag daar op zijn knietjes op de grond met zijn armen op die brancard. En hij bad dat bekende kinderliedje, ik ga slapen, ik ben moe, misschien ken je het nog wel. Sluit mijn beide oogjes toe, Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Kennen jullie het nog? Ja. Dus ik zie sommigen, die worden helemaal blij ervan. Dus. Maak om Jezus wil mij rein, enzovoort, enzovoort. En het was doodstil en die chirurg, die was zo onder de indruk van wat dat jongetje daar deed, dat hij 's avonds zelf zijn zonde aan God heeft beleden en een radicale omwenteling in zijn leven heeft meegemaakt. Door één zo'n gebedje. Nou, dat is kleine kracht. We denken vaak bij groots aan, het mag, kan ook, groot kan ook. We hebben ook tijden, er zijn ook tijden van opwekkingen waarin duizenden mensen tot geloof. Dit kan ook, dat vindt God ook geweldig. Maar kleine kracht. Dat was wat deze gemeente in Philadelphia had. Nou, dat is de, dus ze waren klein. Ze bewaarden het woord van God. En ze verloochenden de naam van Jezus niet. Staat er eens, hadden zijn naam niet verloochend. En daar kunnen wij, hebben wij soms een heel romantisch beeld bij, dat in de vroege kerk, dat alle christenen staande bleven en dat niemand Jezus verloochende, maar dat is niet waar. Er is een Romeinse bestuurder uit de 2e eeuw, die heeft ergens opgeschreven dat heel Plinius heel veel christenen van hun geloof afvielen door aan de keizer te offeren. Dus ook in die tijd waren er heel veel christenen die uiteindelijk, als erop aankwam, als ze hun baan dreigden te verliezen, of als er marteling of vervolging voor de deur stond, uiteindelijk toch opgaven. Maar in Philadelphia niet. Daar hielden ze stand. Ze bleven het woord van God het woord van God trouw en ze verloochenden de naam van Jezus niet. En we kunnen nu heel erg na gaan denken van ja, als hier nu vervolging komt, blijf ik dan staande. Die vraag is helemaal niet, die is eigenlijk helemaal niet relevant. Het gaat erom hoe je nu bent met de dingen die je nu in je leven meemaakt. En ik geloof dat als we nu trouw zijn in het kleine, dat God ons straks zal helpen als er misschien moeilijkere dingen voor de deur staan. En als we nu ontrouw zijn, zullen we straks helemaal ontrouw zijn. En dat is soms heel moeilijk. De vorige keer dat ik hier was, heb ik het gehad over Daniël. Voor Daniël en zijn drie vrienden was het heel moeilijk om staande te blijven in die cultuur. Maar God heeft het zo gezegend. En God zal ons ook zegenen. Maar nogmaals, het is niet makkelijk. We hebben net in Eden Market Garden herdacht. Hè, die grote herdenking was prachtig. Maar in de Tweede Wereldoorlog had je in Arnhem, in de buurt van Ede, had je dominee Overduin. Sommigen van jullie zullen misschien dat boek van hem gelezen hebben, Hel en Hemel van Dachau. Kennen jullie dat? Nee. Dominee Overduin was een dominee die stond in tijden van de oorlog stond hij in Arnhem. En op een gegeven moment zeiden de Duitsers dat christelijke onderwijs, daar willen wij meer invloed op hebben. Dat, wij gaan ons daarmee bemoeien en dat was een enorm gedoe. En die dominee Overduin die zei, de nazi's van Hitler en dat nationaal socialisme, die hele beweging van Hitler en de Bijbel, dat kan niet samengaan. Nou, als je dat zegt, dan krijg je natuurlijk gedoe. En op een gegeven moment, in februari 1942, preekt hij in een kerk in Arnhem en achter in de kerk zit een NSB'er en iemand van het Duitse leger. En hij wist, als ik die dingen ga zeggen die ik van plan ben, dan krijg ik gedoe. En wat zegt hij in die preek? Ik heb het hier opgeschreven. Het is beter dat wij beven voor het woord des Heren, het woord van God, dan voor het woord van mensen, hoe machtig die ook kunnen zijn. En hij vertelde in die preek dat hij het er niet mee eens was. Dat die Duitsers invloed wilden hebben op het christelijke onderwijs. De dienst was afgelopen, je kunt raden wat er gebeurt. Hij wordt opgepakt, hij wordt eerst naar Vught gebracht en later in Dachau. En ze kwamen daar in Dachau met een groep van 70 en er zijn er drie die het overleefd hebben. Waaronder dominee Overduin. Maar hij was voor zijn leven getekend. Hij heeft in die periode daarna zijn beroep, zijn roeping weer opgepakt. Maar hij was regelmatig somber. Hij is een keer een jaar depressief geweest dat hij niks kon doen. Ja, vind je het gek als je daar in Dachau gezeten hebt? Ik ben daar geweest. Een vreselijke plek. Het eerste concentratiekamp in Duitsland. Dat was het gevolg omdat hij vasthield aan de naam van Jezus en aan het woord van God. Dat kan het ons kosten. Mensen die zeggen als je christen wordt heb je het makkelijk, die moet je argwanen. Er staat nergens in de Bijbel als je Jezus volgt of als je de Bijbel wil bewaren dat je het makkelijk hebt. Je bent wel een gezegend mens en God zal ons vasthouden. Maar dat je het makkelijk hebt staat nergens in de Bijbel. Jezus bemoedigt deze gemeente. Kleine gemeente. Jezus bemoedigt hen. Hij weet wat er gebeurt. En dan is het zo mooi om te zien dat hij in deze brief aan die gemeente 9 beloften geeft. Nou, ik bespreek de 2 kort. De andere 7 mag je thuis zelf opzoeken en nalezen. Maar 9 beloften aan deze gemeente. Mensen die vasthouden aan het woord van God en mensen die Jezus niet verloochenen, krijgen 9 beloften. Dat is ongelooflijk. Ik wil de 2 noemen uit vers 12. Daar staat, wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. Dat is de eerste belofte waar ik het over wil hebben. Die belofte over die zuil in die tempel, die begrepen ze daar in Philadelphia perfect. Want daar in Philadelphia, daar waren allemaal afgodstempels, dus ze wisten wat een tempel was, maar er waren ook heel veel aardbevingen. Het was zelfs zo erg dat in het jaar 17 na Christus die hele stad volledig verwoest was. En de mensen waren zo bang dat er nog meer aardbevingen kwamen, dat ze vooral buiten de stad woonden. Zo bang waren ze, want ze dachten als er weer een aardbeving komt, dan stort alles in en dan hebben we grote kans dat we overlijden. Maar jullie weten ook dat als een hele stad instort, zijn er een paar dingen die meestal blijven staan. Dat zijn de zuilen. Zelfs van die afgodstempels storten de daken in, behalve de zuilen. Die zijn zo stevig, die blijven meestal staan. En dan zegt Jezus tegen deze gemeente in dit aardbevingsgebied, ik zal jullie maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Wat betekent dat? Een paar dingetjes. Tempel is in het boek Openbaring de plek waar God woont. God gaat echt niet later van u een zuil maken. Er is 1 iemand in de Bijbel die een pilaar werd. Weten jullie wie dat was? Wie durft het te zeggen? De vrouw van Lot, die werd een zoutpilaar, dat was niet best. God gaat ons echt niet, en dat zeg ik echt niet om te spotten, maar om even duidelijk te maken dat dit een beeld is. God gaat ons echt niet tot een pilaar maken. Dit is een beeld van iets. En de tempel in het boek Openbaring is de plek waar God woont. En de christenen uit Philadelphia die krijgen straks, na de wederkomst, of als ze komen te overlijden, een plek heel dicht bij God. Een plek die niet door een aardbeving weggevaagd zou worden. Een plek waar ze niet alleen aanwezig zijn, nee, waar ze een belangrijke plek hebben. Want een zuil was en is een hele belangrijke, een dragende plek in de tempel. Ze komen zo dicht bij God, dat je zou kunnen zeggen, dichterbij kan niet. En ze zullen daar nooit meer weggehaald worden. In die afgodstempels kwamen ze niet. En ze werden door de omgeving uitgekotst. Maar God wil hen zo dicht bij hen hebben, dat dichterbij niet kan. En ze zullen daar nooit meer weggaan. Wat een bemoediging moet dat voor deze mensen geweest zijn. Dat is op dit moment in de hemel, maar als Jezus terugkomt natuurlijk ook op aarde. Er zijn allerlei discussies over, is er dan nog een tempel of niet? Daar gaan we het nu niet over hebben. Er staat geloof ik ergens in het boek Openbaring dat er zelfs geen tempel meer zal zijn. Maar de christenen in die tijd, die woonden in een gebied waar ze niet meetelden, waar veel aardbevingen waren, zullen in de toekomst van God zo'n belangrijke plek krijgen. Dat dichter bij God niet kan. En dan zegt God nog iets heel moois, dat is zo mooi om te zien, dat ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. En mijn nieuwe naam. Moet je goed kijken wat dat betekent. Zo mooi. In die tijd had je op pilaren en op zuilen inscripties. Daar werden allerlei dingen opgeschreven. En mensen tatoeëerden ook allerlei namen en dingen in hun huid. Dus dat beeld begrepen ze ook. En nu zegt Jezus dat hij zijn nieuwe naam op hen zal schrijven. De naam van het nieuwe Jeruzalem schrijft hij op hen. De naam van zijn God en mijn nieuwe naam. In het Oude Testament had de priester Aaron een band van puur goud om zijn voorhoofd. En daar stond op de heiligheid van de Heere. En nu zie je verderop in het boek, dit is het moeilijkste stukje. Nu zie je verderop in het boek Openbaring dat er een tijd zal komen dat mensen de naam van het beest zullen dragen. Die horen niet bij God. Daartegenover zet God dat hij zijn naam op hen zal schrijven. Maar niet alleen zijn gewone naam, nee zijn nieuwe naam. Wij bidden nu tot Jezus. Wij zingen over Jezus. Wij lezen in de Bijbel over Jezus. Maar dat is vooral de naam die hij hier op aarde heeft, die hij heeft tot de wederkomst, omdat dat laat zien wie hij is, onze redder en onze verlosser. Maar straks na de wederkomst is dat niet meer nodig. En dan krijgt hij een nieuwe naam. En ik weet niet wat die naam is, maar ik denk dat het iets te maken heeft met hoe heerlijk en hoe groot en hoe mooi en hoe Ja, hoe dierbaar hij dan is voor ons. En die naam schrijft hij op ons. Hoe hij dat zal doen, weet ik niet. En jullie weten misschien nog van de vorige keer uit de preek over Daniël, dat ook wij een nieuwe naam zullen krijgen. Weet u dat nog? Wij als christenen, dat staat in Openbaring 2 vers 17. Daar staat: ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan die hem ontvangt. Dus wij krijgen een nieuwe naam en Jezus krijgt een nieuwe naam. Naamsverandering zie je in de Bijbel heel veel voorkomen, hè? Bij Abraham, je ziet het bij Jacob. Naamsverandering betekent een nieuwe identiteit, iets nieuws. Dus wij krijgen een nieuwe naam en Jezus krijgt een nieuwe naam. En die naam zal hij op ons schrijven. Zoveel houdt hij van ons, zoveel houdt hij van die gemeente. Zoveel wil hij aan ons geven. Niet alleen een mooie plek, ook zijn nieuwe naam. Nou, wie krijgen dat dan? Er staat erbij, hè? Wie overwint. Je zou kunnen zeggen, er is wel een voorwaarde aan verbonden. Dat is logisch. Alleen wie overwint, die krijgt dat. Overwinnen kun je ook vertalen met winnen. Jezus zegt dat ook in de Matthäus Evangelie. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het is zwaar, het is lastig. Het is soms moeilijk om christen te zijn. Maar wie overwint, die zal al deze dingen krijgen. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, heel kort nog iets over die opdracht. Die staat in vers 11b. Want ik zei al, deze gemeente krijgt niks negatiefs. Geen enkele kritiek, maar ze krijgen wel een opdracht. Ook als je als gemeente goed functioneert, bij wijze van spreken. Als je dicht bij God blijft, niet zonder zonde, daar gaat het helemaal niet om. Maar dan toch krijg je wel een opdracht. Die opdracht staat in vers 11. Daar staat, zie ik kom spoedig. Dat is ook een van die beloften trouwens. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Houd vast wat u hebt. Ook in Philadelphia moesten ze wel vasthouden. Wie volharden zal, die zal zalig worden. Houd vast wat je hebt. Nooit denken van, ja, ik ben nou eenmaal christen en ik heb een keer gedoopt. Of ik heb een keer een mooi getuigenis ergens gegeven, ik kom wel in de hemel. Nee, vasthouden wat je hebt. En wie vasthoudt wat hij heeft, zal ontdekken dat hij vastgehouden wordt. Zo is God, want hij zegt in Johannes 10, vers 28, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Houd vast wat je hebt. Niks ontgaat God. Ik moest denken aan een poosje geleden ging ik bij een vriend van mij de tuin doen. En toen daar stonden van die dode buksjes in. Dat kennen jullie misschien ook wel. En toen hebben we die hele tuin eruit gesloopt. Want er was geen eer meer aan te behalen. De hele tuin leeg. En daarna weer allemaal nieuwe planten erin. Maar dat is vlak bij mij in de buurt. En ik kan het niet nalaten. Ik loop regelmatig s'avonds een rondje. Of samen met mijn vrouw. Maar dan kan ik het niet nalaten om even in dat tuintje te kijken hoe dat tuintje het doet. Ik ben zo benieuwd of die planten het doen. Enzovoort. En nee, ja, dat kan ik wel zeggen. Hij wilde graag vlinderplanten hebben, maar hij had geen idee hoe groot die zouden worden. Nou, de plantenkenners onder ons weten dat die dingen 2 meter hoog worden. Dus binnenkort ziet hij helemaal niks meer door die ruit. Alleen maar planten. Maar ik vind het gewoon mooi om te zien hoe dat tuintje erbij ligt. Nou, daar moest ik aan denken hierbij. God heeft die gemeente geplant. Die 7 gemeentes heeft hij geplant. Hij heeft ook jullie gemeente geplant. In 1985 geloof ik, hè? Is 35 jaar geleden. Deze gemeente Philadelphia is ook ongeveer 35 jaar geleden geplant als dit geschreven is. Misschien iets later, iets eerder, weten we niet precies. En God kijkt naar die gemeente. Zo kijkt hij ook naar jullie gemeente. En hij bemoedigt ons. Hij geeft ons beloften. Hij geeft ons ook een opdracht. Houd vast wat je hebt. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Amen.